Vanmorgen wil ik met u nadenken over het thema waar kies je voor? Kiezen is een van de dingen die we bijna de hele dag moeten doen. Voortdurend worden we voor een keuze gesteld. Voortdurend wordt er eigenlijk van ons een beslissing verwacht, een antwoord verwacht. En er wordt elke keer verwacht dat we die keuzevraag beantwoorden en daarmee verder gaan. Soms word je er wel eens een beetje moe van. Heb jij dat nou ook? Dat je altijd maar moet kiezen. Altijd maar voor die keuze gesteld enzovoorts. Best lastig soms om die keuze op de juiste manier te doen. Je vraagt je wel eens af, misschien jij ook, waarom moet dat eigenlijk? Als God nou ons anders gemaakt zou hebben, dat we niet hoeven te kiezen. Maar God deed dat nou juist niet, want in het begin van de Bijbel staat al direct dat God in Genesis 2 staat namelijk het volgende. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens van alle bomen van de hof te mogen eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u sterven. Waarom deed God dat? Waarom moest er een keuze zijn? Waarom eigenlijk heel simpel? Eigenlijk alleen maar om te zorgen dat we niet als marionetten bespeeld zouden moeten worden en dat we geen eigen vrije keus, geen zelfreflectie meer zouden hebben. Het is goed om af en toe naar jezelf te kijken. Van doe ik dat goed? Zit ik daar recht? Ben ik daarmee bezig? Die zelfreflectie is een uitstekend middel. En ik geloof dat God ons daarmee bezighoudt. Je ziet dat al gebeuren bij kleine kinderen. Fransje en ik zijn nu 2 jaar ongeveer opa en oma. En dan loopt er zo'n hummeltje rond die elke keer precies weet hoe ver dat hij moet gaan. 2 jaar. En daarvoor was hij dat ook al. Ook al gewoon zo handig dat hij dacht, als ik het nou zo aanpak en als ik nou zo die la open doe, want daarin staat dat doosje met die koekjes. En dan omkijkend, nee, elke dag en elke keer is hij bezig om op de juiste momenten te timen, om precies te kijken of hij je zover kan krijgen. Zijn zin kan krijgen. Die keuze maken. Doe ik het wel of doe ik het niet? Elke keer ben je daarmee bezig. Jozua was ook zo'n man. Als u iets bij u heeft waar u het een op kan zoeken, doe dat even. Jozua 1. Je kan niet meer zeggen de Bijbel, hè, want dat is ouderwets toch? Dus... Oké. Jozua 1. Jozua was een man die een opdracht van God kreeg. Namelijk een opdracht die bij Mozes was begonnen en door en met hem verder ging het beloofde land in. Mozes bracht het volk tot aan de grens bij de Jordaan en Jozua bracht het volk door de Jordaan het beloofde land in. Daar had hij nog heel wat te doen, want er waren vijanden, er waren versterkte steden, kortom, daar moest gevochten worden, daar moest worden ingenomen enzovoorts. En dan staat er in Jozua 1 het volgende. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide, mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan, hier, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, geef ik u lieden zoals ik tot Mozes gesproken heb. Vers 5. Niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen wees sterk en moedig en handel nauwgezet, overeenkomstig enzovoorts. Bijzonder dat Jozua deze opdracht krijgt. Eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant een belofte. Een belofte van God, je zal dat land krijgen, want overal waar je je voet zet enzovoorts. Dus God belooft. Oké, maar moet hij dan zelf niks meer doen? En dat is nou juist die keuze die Jozua dan toch moet maken. Wees sterk en moedig. Met andere woorden, laat zien wie je bent. Je hebt een identiteit, je bent een kind van God. Je hebt mijn opdracht gekregen om dat beloofde land te gaan innemen, om daar versterkte steden te gaan slechten, om daar strijd te voeren. Maar ik, zegt God, ik de Heere zal met je meegaan. Maar jij, wees sterk en moedig. Dat is eigenlijk vanmorgen door deze hele preek zo heen. Elke keer die keuze maken, namelijk God belooft iets, God geeft ons iets. Ik denk aan de kinderen die opgedragen zijn vanmorgen. God geeft. En dan sta je daar als ouders, met je kinderen of met je kind. En dan? Dan heb je tevens een opdracht om daar iets mee te doen. Nou, dat doe je dan ook. Je brengt het kind in de gemeente, je stelt het aan de gemeente voor, je vertelt daar iets over, je geeft het als het ware terug aan God, het wordt opgedragen, er is een zegenlied en dan? Dan moet je sterk en moedig zijn. Dan moet je gewoon sterk en moedig zijn, dan moet je gewoon op je post zijn, dan moet je sterk zijn, dan moet je optreden en niet alleen fysiek, maar juist geestelijk. Die kracht die in jou is, namelijk de kracht van de Heilige Geest. Want jij bent dan een tempel van de Heilige Geest. En die kracht die in jou is, mag door jou heen stromen van levend water brengen naar dat kind toe. Met andere woorden, als ouders mogen wij staan op die belofte die God geeft, maar tevens ook met het maken van die keuze en de bereidwilligheid om misschien wel grote offers te moeten brengen voordat je kind werkelijk jou weer kan gaan verzorgen. Wie weet. Jozua 23. Jozua 23 gaat het over eigenlijk nadat alle veldslagen geweest zijn en nadat de steden zijn ingenomen, begint, zegt de Heer tegen Jozua. Laten we eens lezen, een afscheidsrede van Jozua. Jozua aan het woord. De Heer had Israël aan alle grenzen rust gegeven door het volledig van zijn vijanden te verlossen. Vele jaren later riep Jozua, die toen op hoge leeftijd was gekomen, heel Israël bij elkaar. Sla ik even een stukje over. Vers 3. U hebt zelf kunnen zien wat de Heer uw God met al die volken gedaan heeft. Hij was het immers die voor u streed. Vers 7. Vermeng u niet met de volken die nog bij u overgebleven zijn. En dan komt er een heel belangrijk zinnetje. Nu zegt Jozua, we hebben nu al die steden ingenomen, we hebben het land ingenomen, God heeft alles ons gegeven, maar, wat is er nog? Al de goden van die volkeren, die afgoden, die zijn er nog steeds, en dan komt het erop aan, waar kies je voor? En daarom zegt hij, neem de naam van hun goden niet in de mond. Neem de naam van de goden, van die afgoden, niet in je mond. Spreek het niet uit. Neem er afstand van. Laat het niet toe in je denken en laat het niet eens over je lippen komen, want alles wat uit de mond komt, heeft kracht. Dat legt iets vast en Jozua neemt hier iets, een duidelijk geestelijke les voor ons allemaal. Neem de naam van de afgoden niet in je mond. En zweer er nooit bij. Dien die niet en buig u nooit voor ze neer. U moet alleen de Heer uw God zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. Het volk had overwinningen behaald. Het volk had steden ingenomen. En waar gaat het dan om? Dat je juist op dat moment op je benen blijft staan. Wie staat, ziet toen dat hij niet vallen, heeft er misschien iets mee te maken. Waar het om gaat is dit, dat wij, dat jij misschien, toen jij die keuze maakte om christen te worden, dat jij die keuze maakte om Jezus te willen volgen, om in je leven toe te laten, dat je juist in die omstandigheid juist sterk was. Juist sterk en aan de andere kant juist de geestelijke wereld, juist de machten van het Rijk der Duisternis zodanig aanwezig zijn om jou in een geestelijke strijd te doen belanden. En dat is nou juist wat Jozua hier zegt. Kijk in dit stukje, hij zegt, wij hebben het land ingenomen. En nu dan? Laten we dan niet overmoedig worden van, ik heb Jezus aangenomen, maar aan de andere kant komt ook de verzoeking en de beproeving op je af, de geestelijke strijd, ook dat. En dat is wat Jozua hiervoor waarschuwt. Hij zegt, wanneer u andere goden gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft. Wij, jij en ik, worden heel duidelijk af en toe beproefd en verzocht. Zoals Jezus verzocht werd in de woestijn. Zoals Jezus een geestelijke strijd te voeren had op het moment dat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. Op het moment dat hij zou beginnen aan zijn bediening, zeggen we dan. Op dat moment komt Satan en toont om alle rijken van de wereld. Tot 3 keer toe wordt hij van alles aangeboden. Jezus werd verzocht. Hij had een middel. Hij had een zwaard. Hij had eigenlijk maar 1 belangrijk ding. Er staat geschreven. Met andere woorden, Jezus maakte een keuze. Hij wist waar hij voor stond. Hij wist waar hij precies mee bezig was. En hij maakte de keuze om de geestelijke strijd het hoofd te bieden door te zeggen, er staat geschreven. En hij bedoelt dan belofte in het woord van God. Dus gebruikt hij het woord van God als een zwaard, als een tweesnijdend zwaard, om in dit geval de geestelijke strijd af te weren. En dat is precies wat Jozua hier bedoelt. Een heel belangrijk, eigenlijk mijn kerntekst in Jozua 24. Daar staat in vers 14, Jozua 24, vers 14. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer. Dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Oké. Misschien wel een hele privévraag, maar je hoeft er niet op te antwoorden of je hand op te steken, maar ik wil toch gewoon aan je vragen. Welke goden moet jij wegdoen? Zou het niet zo kunnen zijn dat er langzamerhand in jouw leven goden, afgoden, verslavingen en allerlei andere dingen die we maar even goden, afgoden noemen, in je leven zijn binnengekomen? In het begin, als ik naar mezelf kijk, was ik ontzettend fanatiek. En nog. En toch langzamerhand laat je dingen toe waarvan je denkt, ja, daar was ik nou in het begin zo vreselijk tegen. Maar is dat nou eigenlijk wel zo erg? Weet je dat je het soms nodig hebt om gewoon eens op je voeten gezet te worden? Om gewoon eens duidelijk naar jezelf te kijken, die zelfreflectie te hebben en te zeggen, wat heb ik inmiddels toegelaten in mijn christen zijn, wat ik vroeger nooit zou willen? Moet je eens even over nadenken, hou ik mijn mond. Als je dan weet wat je nu toelaat en toegelaten hebt, dan weet je ook waar je vanaf moet. Want dan weet je waarschijnlijk heel precies, van daar had ik toen een streep getrokken, maar waarom heb ik dan nu die streep opgerekt en laat ik dingen toe waarvan ik eigenlijk denk, is dit wel goed? Maar ik ben er inmiddels zo mee vergroeid. En ik heb het inmiddels zo geaccepteerd dat ik denk, nou, op deze wijze kan ik ook christen zijn. En misschien kan dat ook. Maar misschien is het toch aan de andere kant goed om eens te kijken wat je in je leven toegelaten hebt, wat je misschien niet had moeten doen. Je afgoden. Dan gaat Jozua verder in vers 15. Hij had het over de afgoden van de ander, maar dan zegt hij dit. Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wil dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. En dan de beroemde woorden inmiddels. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heere dienen. De NBG-vertaling zei, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik hou ervan, van zo'n man, van zo'n strakke keuze. Van een Jozua die zegt, oké, we hebben nu alles bereikt. We hebben het hele land ingenomen. Mozes heeft ons gebracht tot aan de Jordaan. Uiteindelijk heeft God ons geleid naar het beloofde land. Steden ingenomen, alles is gebeurd. En nu? Nu wordt het tijd om de balans op te maken. Om te gaan kijken, waar staan we voor? Wat doen we nou eigenlijk? Wat hebben we? We laten niets toe, want we dienen alleen de Heere. Ik vraag aan jullie, zegt Jozua, wat gaan jullie doen? Gaan jullie de afgoden toelaten? Gaan jullie de andere dingen in je leven toelaten? Wat water bij de wijn doen, hoe je het ook noemen wilt. Jozua zegt, maar wat jullie doen, oké, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat willen jullie? En dan tot een aantal keren verder in dat gedeelte zie je dat het volk zegt, wij willen maar één ding, wij willen de Heere dienen. Wij laten natuurlijk de afgoden niet toe. Wij dienen God alleen. Toen ik dit op me in liet werken in mijn voorbereiding, dacht ik, hoe is dat nou bij ons, bij jullie, bij mij? Durf je dat te zeggen? Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Jozua bedoelde met huis, dat is een beetje de tijd van toen natuurlijk, alles wat onder zijn dak was, dat waren de werknemers, dat was het gezin, dat waren de vader, de moeder, kinderen, dus dat was veel meer dan alleen dat kleine gezinnetje. Met andere woorden, dat hele huis, daarvan neemt hij als patriarch, Jozua zelf, zegt hij, ik. En dan niet omdat hij belangrijk is, maar omdat hij een voorbeeldfunctie heeft. Daar gaat het om. Dat als Jozua zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, dan bedoelt hij, dan wil ik de verantwoordelijkheid nemen als voortrekker binnen binnen dat geheel van waar hij woont, binnen zijn samenstelling van gezin enzovoorts, dan zegt hij, ik als voorbeeld, wij zullen de Heere dienen. Wat zou dat mooi zijn? Als jij, u, datzelfde zou kunnen en willen doen in jouw omgeving. In jouw omgeving, misschien in jouw huis, maar misschien zeg je, maar ik heb helemaal geen gezin. Oké, laten we het heel laten we het heel breed maken. Gewoon jij als functie, als taak in jouw omgeving waar je op de een of andere manier invloed op hebt. Durf jij dan te zeggen, oké, hier ga ik staan, hier ben ik, gewoon geestelijk gezien, elke dag opnieuw, ik neem een plek in, mijn geestelijke positie, en ik zeg in mijn hart, ik zal de Heere dienen. En ik zal voor het zover van mij afhangt, mijn geestelijke invloed, de kracht van de Heilige Geest die in mij is, als tempel van de Heilige Geest, ook door mij heen laten werken naar de ander toe, zodat er vanuit mij stromen van levend water naar die ander zullen vloeien. Dat is wat de Bijbel zegt. Het kan ook anders. Je kan ook gewoon christen zijn, dat kan ook. Je kan ook gewoon zeggen, oké, ik heb ooit een keuze gemaakt voor Jezus. Nou, prima. Dus ergens kom ik wel een keer aan het eind van mijn leven in de hemel waarschijnlijk, want mijn naam staat opgetekend, dus dat komt vast goed. Een soort verzekeringspolis. Van die stop je in een laadje en als er dan schade is, dan heb je de polis nodig. En voor de rest kan je gewoon doen en laten wat je wilt. Dat is niet wat de Bijbel bedoelt. Dat is niet wat God voor plan heeft met jouw leven. God heeft een plan met jouw leven om te zeggen, ik wil dat jij meer en meer gaat lijken op mijn zoon Jezus Christus. Elke dag opnieuw een stap nemen. Dus God vraagt niet, is je paspoort getekend of is je polis geregeld? Nee, God vraagt, wat doe jij vandaag? En wat doe jij morgen? En wat heb jij toegelaten in je leven? Welke afgoden zijn er in jouw leven? Durf je te zeggen, maar ik wil uitstraling hebben. Ik wil iets uitstralen naar anderen toe in mijn omgeving, zodat ik kan zeggen, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Wat zou het goed zijn als je op deze wijze dat zou kunnen doen? Dat is een keuze die je moet maken. Dat dienen betekent, dat doe je vanuit jezelf, vrijwillig. Maar het heeft alles te maken met wie jij wilt zijn in Christus. Dat heeft te maken met wie je bent en wie je zal willen worden. En God heeft daar dus nogmaals een plan mee. God zegt, je moet een nieuwe mens aantrekken en je moet meer en meer gaan lijken op mijn zoon Jezus Christus. Twee dingen. Elke dag opnieuw, meer en meer je nieuwe mens aantrekken. Staat dat in de Bijbel? Ik zal het je voorlezen. Efeze 4, daar staat dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Met andere woorden, we moeten de oude mens afleggen. Die moet met Christus mede gekruisigd zijn, dus het oude weg. Maar dan moet je nog wel wat nieuws aan doen, toch? Als je oude kleren hebt uitgetrokken, als het ware hier in het watergraf je oude kleren hebt uitgedaan en je bent opgestaan in nieuwheid des levens, zo zeggen we dat vaak, dan ben je daar met hem gestorven, opgestaan en zeggen, oké, nu begint het. Dan ga ik nu mijn nieuwe kleren aandoen. Maar soms dan hebben we zo'n behoefte aan dat oude nog af en toe en zijn we nog bezig met de oude dingen, laten we die afgoden toe en worden we niet meer en meer het beeld van zijn zoon. Met andere woorden, als wij een kind van God zijn, zoals we dat hier zien in de Bijbel, dan betekent dat dat we niet alleen maar een keuze hebben gemaakt en dat onze naam staat opgetekend, maar dat betekent ook dat we hier als kinderen van God praktisch moeten kunnen leven. Een nieuwe mens aantrekken en aan de andere kant meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat betekent dus ook dat wij actief iets moeten doen. Als ik kijk naar de kinderen die hier waren, dan denk ik, hoe werkt dat nou als ouders? Kan je dan alleen maar, is het dan alleen bidden wat je kan doen, of is er meer wat je kan doen? Ik denk dat je meer kan doen. De Bijbel zegt namelijk niet alleen maar dat je moet vragen, maar de Bijbel zegt ook dat je mag bevelen in de naam van Jezus. Markus 16 staat, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen, in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. Ik zal je een voorbeeld geven. Een voorbeeld wat in ons geval op deze manier goed gegaan is. Dat zal ik je vastzeggen. En ik weet dat niet alles waarom we bidden en vragen en alles wat we doen, dat precies zo loopt. Want je blijft soms met dingen zitten enzovoorts. Maar dat betekent niet dat je het daarom maar niet hoeft te doen. De Bijbel zegt, onderwerpt u aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Hoe doen wij dat al in de praktijk? Hoe doe jij dat als vader, als moeder? Hoe doe jij dat in jouw omgeving, gewoon in je werkkring en in alle omstandigheden? Je onderwerpen aan God, oké, dat doe je zelf. Maar weerstand bieden aan de duivel, hoe doe je dat? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat in de praktijk? We kennen die tekst allemaal. Weerstand bieden aan de duivel en hij zal van je vlieden. Een voorbeeld. Wij hebben een zoon en een dochter. En op een bepaalde dag, in een weekend, onze zoon woonde inmiddels buitenshuis op kamers. En in dat weekend kwam hij thuis. Hij was toen een jaar of 19, misschien tegen de 20 zo ongeveer. En toen zei hij, pa en ma, moet je eens luisteren. Ga eens even zitten, ik heb wat te vertellen. En dan kwam hij met een verhaal wat hij van plan was te gaan doen. Hij zegt, ik ga dit doen, ik ga het zo doen en dat doen. En dit weekend, het was niet een plan voor zijn hele leven. Nee, het was iets wat hij in dat weekend gepland had om te gaan doen. Hij wist natuurlijk van tevoren, dat vinden pa en ma niet goed. Dus hij nam er uitgebreid de tijd voor om het uit te leggen. Wat hij ging doen. Ik zeg, oké. En jij denkt dat dat een goede beslissing is? Ja, ik heb dat besloten. Dat ga ik zo doen. Maar ja, je zal er wel tegen zijn. En dan, wat doe je dan? Onderwerpt u aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Op dat moment dacht ik, Heer, wat is hier? Wat gebeurt hier? Wat is die aan het vertellen eigenlijk en welke stappen gaat u ondernemen en op welke manier, hoe is dit uw plan? Is dit wat hij moet doen? Hij was gedoopt, ja, wat denk je? De zoon van de voorganger, ja. Hij was, ja, dus geloofde, hij had Jezus aangenomen, dat is allemaal prima. Dus hij was een kind van God en toch wilde hij een kant op gaan waarvan ik dacht, dit wordt een dwaalweg, dit is niet goed. Dus ik had gezegd, nou ja, oké. En op dat moment ging ik naar boven, naar mijn studeerkamer. En daar was ik een poos. En hij bleef beneden bij zijn moeder. En in mijn studeerkamer heb ik alleen maar dit gedaan. Heen en weer gewandeld. En op dat moment, terwijl ik heen en weer wandelde, had ik alleen maar één ding. Heer, het is niet uw wil dat dit gaat gebeuren. En daarom bied ik weerstand aan de duivel en bind ik elke macht die hem op dit moment gevangen houdt in de naam van Jezus Christus. En elke macht die hem wegtrekt bij u en die hem leidt op dit pad wat niet goed is, verbreek ik in de naam van Jezus en stuur ik elke macht van het Rijk der Duisternis weg. In Jezus' naam laat mijn zoon los. Dat heeft een poosje geduurd. Dat ik daar heen en weer op mijn kamer liep, weerstand te bieden aan de duivel. Niet alleen maar bidden van Heer wilt u, Heer wilt u, Heer wilt u. Dat kan ook, dat is ook een gebed, ja. Maar er staat ook iets anders. Bied weerstand aan de duivel en hij zal. Dus je moet dan ook je geestelijke wapenrusting aantrekken. Je harnas en je schild en je zwaard en al die andere zaken. Dat moet je aantrekken. Ik doe het nooit uit. Met andere woorden, dat heb je aan, want je hebt een nieuwe identiteit. En zo had ik daar gelopen. En toen, naar beneden. Ik dacht, zo is het goed. Ik had er rust over. En ik kom in de kamer. En het was een beetje tijd voor thee. Dus mijn vrouw zegt, zullen we een kopje thee nemen? Nou, oké. En het was stil. Gewoon stil. Hij wist precies wat ik gedaan had en op een bepaald moment zegt mijn zoon, hij zegt, ik doe het niet. Ik ga niet. Ik heb er van afgezien. Nee, ik ga niet. Ik kom op mijn beslissing terug. Ik ga het niet doen. En toen keek hij me aan en toen zei hij, je hebt er zeker voor gebeden. Als je dat nou niet doet, nu is dit goed afgelopen en ik weet allemaal al die andere dingen. Tuurlijk kan het ook niet zo gaan zoals nu. Niet altijd de overwinning zo duidelijk voor ogen. Dat klopt. Maar dan toch moet je het doen. Al heb je die overwinning niet zo duidelijk voor ogen. Want dan blijft die opdracht nog steeds hetzelfde. Dan blijft die opdracht op zieken de handen leggen enzovoorts. Dat blijft gewoon staan. Dus mijn je weerbaarheid, ook jou, ook uw weerbaarheid, is gewoon ontzettend nodig om te zeggen, ik ga dat doen. Want ik had ook kunnen zeggen tegen mijn zoon, nou, ik ben er niet mee eens. En dat gebeurt niet. En ik ben je vader en dat gebeurt niet. Ik zeg dat het, ja, en tegen een jongen van bijna 20. Dat werkt ook niet echt. Met andere woorden, je moet je positie innemen. En dat is precies wat Jozua steeds deed. Jozua die had een opdracht van God, wees sterk en moedig. En Jozua had een andere keuze, stelde hij het volk voor de keuze. Wat wil je nou eigenlijk? Ga je nou de afgoden nalopen of durf je te zeggen, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En tegen alle vaders en moeders en tegen al die anderen die een geestelijke verantwoordelijkheid hebben, zeg ik op dit moment, je hebt een gebed van vragen van Heer wilt u, maar je hebt ook een mogelijkheid om te gaan staan in jouw autoriteit en te zeggen, in Christus Jezus heb ik macht gekregen om op te treden tegen machten van het Rijk der Duisternis. En stuur ik dan ook alles weg, waardoor mijn zoon op dat moment in de greep werd gehouden. En wat is het dan een geweldige overwinning om dan beneden te komen, naast hem te zitten en dat hij zegt, pa, ik ga het niet doen, je hebt er zeker voor gebeden. Ik had tranen. Hij ook. Ik nu bijna weer. Hij ook. Weet je wat we gedaan hebben? We zijn samen de stad ingegaan. We zijn samen ergens gewoon lekker op een terrasje ergens wat gaan drinken. En we hebben het eigenlijk als een feest gevierd dat Satan een nederlaag had geleden. En dat we samen als vader en zoon daar konden zitten en konden zeggen, dit is niet gebeurd. We hebben weerstand geboden aan de duivel en hij is vertrokken. Wat een geweldige overwinning. En nogmaals, het gebeurt niet altijd zo duidelijk zoals ik het nu. Nee, ook niet. Maar ik vertel je dit om je aan te moedigen en om te zeggen, al die ouders die hier stonden, dat kind wat je ontvangen hebt en al die anderen, en alsof je geen kinderen hebt ook, gewoon jij als kind van God, je hebt macht gekregen in de naam van Jezus dingen te doen, om meer te kunnen doen, zal God doen dan wij bidden en beseffen. Dat betekent niet alleen maar zeggen, ik ben een kind van God, dus kom ik later in de hemel. Nee, ik heb vandaag een opdracht te vervullen. Wees sterk en moedig en op die wijze dat land in bezit nemen. Jouw geestelijke land in bezit nemen. Laat het niet roven. Laat niet roven wat je eigenlijk toekomt. Laat niet roven wat je ontvangen hebt. Laat niet roven wat van je is, maar bied weerstand aan de duivel. Stuur hem weg in de naam van Jezus Christus en hij zal van je vlieden. Ik wil dit aan je vragen. Laten we een moment onze ogen sluiten. En ik wil dit aan jou, aan u vragen. Als jij hier bent vanmorgen en je zegt, maar Gerard, je hebt allerlei dingen gezegd, maar ik heb niet eens ooit een keuze gemaakt voor Jezus en dat zou ik nu willen doen. Ik zou willen dat mijn naam staat opgetekend in de hemel en ik wil een keuze maken voor Jezus Christus, want ik wil hem gaan volgen, want ik wil geen leven meer zonder hem. Als jij dat beslist op dit moment, dan wil ik voor je bidden. Maar dan wil ik je ook vragen, steek dan een moment je hand omhoog, zodat ik kan zien voor wie ik mag bidden. Als jij hier bent vanmorgen en zegt, ik wil vandaag voor het eerst kiezen voor Koning Jezus, want ik wil zijn kind worden, dan wil ik voor je bidden nogmaals en steek dan een moment je hand omhoog. Is er iemand die zegt, ja, dat wil ik. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Zijn er anderen die zeggen, ja, dat wil ik. Oké. Ik zie verder geen handen. Vader, dank u wel dat ik mag bidden voor die persoon die zijn hand heeft opgestoken, maar ook voor die anderen die misschien dat te moeilijk vonden en die beslissing genomen hebben in hun hart. Ik bid u, Heer, en dank u tevens dat u door uw Heilige Geest woning wil maken en maakt in het hart van deze mensen, omdat zij een navolger van u willen worden. Dat ze willen, dat ze zeggen eigenlijk, ik wil Jezus volgen. Ik wil meer op hem lijken en ik wil dat mijn naam staat opgetekend in de hemel. En ik dank u weer dat u het doet, als er mensen zijn die dat vragen. Heer, dank u wel voor dat geweldige wonder in de naam van Jezus. En terwijl alle ogen gesloten blijven, wil ik jou vragen. Ik wil graag voor je bidden. Bidden dat je kracht zult ontvangen om weerstand te kunnen bieden aan het rijk der duisternis. Dat jouw autoriteit sterker zal worden, zodat je meer en meer overwinning zal kunnen behalen op het rijk der duisternis. En dat jij als vader of moeder, of als opa en oma, of zomaar als jongeman of vrouw die er bent, dat je zegt maar, ik heb meer van uw kracht, meer vrijmoedigheid nodig om het te kunnen. Ik wil graag voor jullie bidden. Maar steek een moment je hand op, zodat ik weet voor wie ik mag bidden. Oké, ik zie een heleboel handen. Dan gaan we het zo doen. Ik wil je vragen allemaal te gaan staan. Dan wil ik je als tweede vragen elkaar een hand te geven. En waarom doe ik dat? Omdat juist misschien die een zegt, ik heb kracht nodig, en die ander zegt, nou, ik steek mijn hand maar niet op, want er hoeft niet. Maar dan heb jij in ieder geval de mogelijkheid dat je kan meebidden voor die ander die naast je staat, zodat we met elkaar één groot geheel zijn om te zeggen van, Heer, geef ons meer van uw autoriteit. Zullen we dat doen? Dan bid jij voor die ander en zijn we één groot geheel in gebed voor zijn troon. Vader, dank u wel dat we zo voor uw troon mogen staan. Uw troon van genade. En dank u weer dat u het lam voor ons geslacht bent. En dat u op die wijze, Heer, ons ziet op dit moment. Dat wij in uw autoriteit mogen en kunnen staan omdat we kinderen van u zijn. Heer, dat u ons een nieuwe identiteit gaf. Maar ik bid u weer dat u ons steeds meer vrijmoedigheid geeft. En kracht van uw Heilige Geest om de identiteit om te zetten in autoriteit. En weerstand te kunnen bieden aan machten van het Rijk der Duisternis die ons huis belagen. Ons geestelijk huis en dat van een ander. Heer, ik bid u dat u op die wijze ons op dit moment opnieuw en verder vult met uw Heilige Geest. Zodat we die kracht en autoriteit meer en meer mogen en kunnen gaan gebruiken om op te treden tegen machten van het Rijk der Duisternis. In uw naam, in de naam van Jezus Christus. En ik dank u, Heer, dat u het ons geeft. Geef ons die vrijmoedigheid. En ik dank u, Heer, dat u het deed. In Jezus' naam. Amen.